Goedemorgen allemaal.
Shalom. We gaan met elkaar uit Jesaja lezen, Jesaja 38. Jesaja 38. Jesaja 38. Het gaat over Hizkia. In die dagen werd Hizkia ziek tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de Heere en zei: Och Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia huilde erg. Toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja: Ga tegen Hizkia zeggen, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen. En dit zal voor u het teken zijn van de Heere, dat de Heere dit woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik laat op de schaalverdeling van Agas zonnewijzer de schaduw die door de zon is gedaald, 10 treden teruggaan. En de zon ging de 10 treden terug die ze op de schaalverdeling was gedaald. Dit is het geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Zelfs zei ik, op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. In de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van mijn jaren. Ik zei, ik zal de Heere niet zien in het land van de levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen onder de inwoners van de wereld. Mijn levenstijd is opgebroken, van mij weggerukt als een tent van een herder. Ik heb mijn leven opgerold zoals een wever doet. Hij snijdt mij af van het weefgetouw. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Ik stel het me voor tot de morgen toe als een leeuw, zo zal u al mijn beenderen breken. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik. Ik keerde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog. Heere, ik word neergedrukt, wees u mijn borg. Wat zal ik spreken? Zoals hij mij heeft gezegd, heeft hij het gedaan. Nu mag ik al mijn jaren gerust verder gaan. De bitterheid van mijn ziel te boven gekomen. Heere, bij deze dingen leeft men en in al deze dingen is het leven van mijn geest. Want u hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest. Want u hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Immers het graf zal u niet loven, de dood u niet prijzen. Wie in de kuil neerdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, zoals ik vandaag. De Vader zal zijn kinderen met uw waarheid bekendmaken. De Heere was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken al de dagen van ons leven in het huis van de Heere. Jesaja had namelijk gezegd, laat men een klomp vijgen nemen en die als een pleister op de zweer leggen, dan zal hij genezen. En Hizkia had gezegd, wat is het teken dat ik naar het huis van de Heere zal opgaan? Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, vrienden, ik denk voor velen van ons geen onbekende geschiedenis. De geschiedenis van Hizkia's genezing. Het meest uitgebreide verslag daarvan vinden we hier in Jesaja. Maar ook in Koningen en Kronieken wordt er over gesproken. Maar daar vinden we niet dat lied of dat geschrift wat we hier in Jesaja tegenkomen. Je zou kunnen zeggen, die geschiedenis van Hizkia in het boek Jesaja is een soort scharnier tussen het eerste en het tweede gedeelte van Jesaja. Waar Jesaja, tweede gedeelte, hoofdstuk 40, begint met troost, troost mijn volk. Hizkia, een koning die met een volkomen hart de Heere diende. Dat was een geweldig wonder van genade, want zijn vader was een afgodendienaar, Agas. En hij aanbad ook onder andere de zon. Vandaar zeer waarschijnlijk die Agas zonnewijzer die genoemd wordt in het gedeelte wat we samen hebben gelezen. En zijn opa was ook een afgodendienaar. En wat een wonder dan dat er een jongen opstaat die vanaf het allereerste moment dat hij op de troon komt de Heere wil dienen met een volkomen toegewijd hart. En daarbij is David zijn grote voorbeeld. David zoveel generaties terug. David die zelf nooit de afgoden gediend heeft. David de man naar Gods hart. Hij is het voorbeeld voor Hiskia. Zodra Hiskia op de troon komt, is het eerste wat hij doet op de eerste dag dat hij daar op de troon plaatsgenomen heeft, dan opent hij de deuren van het huis van de Heere, van de tempel. Want Agas, zijn vader, had hij op een bepaald moment dicht gedaan. En dat betekent dat de dienst aan de ware God, aan de God van Israël, niet meer door kon gaan. Maar Hiskia, als je kijkt in zijn leven, dan zie je dat die tempel een heel belangrijke rol speelt in zijn leven. Dat blijkt natuurlijk al op het moment dat hij dus op de troon komt, dat hij die deuren open doet. En u kunt dat allemaal lezen in Koningen en Kronieken, dat hij dan uiteindelijk die tempel laat reinigen van alle rotzooi die erin staat van de afgoderij. En dat hij de priesters en de levieten weer in hun taak en in hun ambten stelt en zorgt dat ook zij voorzien worden van eten en drinken. En daarna viert hij het Pascha. Daarnaast is hij ook degene die het woord van de Heere doet uitgaan. Ik vond het geweldig, broeder Pieter, dat we vanmorgen heel veel liederen hebben gezongen die eigenlijk ook te maken hebben met de boodschap die ik vanmorgen wil brengen. Het was de Heer, het was Hiskia die zo graag ook het woord van de Heere onderwees aan zijn volk en hij ging zelfs tot over de grens van het gebied van het Tweestammenrijk naar het gebied van de 10 stammen. En ook daar liet hij boodschappers uitgaan met het woord van de Heere. En de oproep om naar Jeruzalem te komen om daar het Pascha te vieren. Hiskia die te maken heeft ook met de geweldige macht van die tijd, de wereldmacht Assyrië. En de koning van Assur heeft al diverse volken overwonnen en uiteindelijk ook het 10-stammenrijk weggevoerd. In het 5e jaar van Hiskia's regering gebeurt dat. En dan komt hij ook naar Jeruzalem, althans hij wil ook Jeruzalem veroveren. En dan kennen we misschien die geschiedenis, daar ga ik vanmorgen niet uitgebreid op in, maar dan is daar een bevelhebber van de koning van Assyrië die dan voor de poorten van Jeruzalem staat en dan Hiskia uitdaagt en bovenal de God van Israël gelijkstelt met goden van volken die hij al overwonnen heeft. En uiteindelijk is het de Heere die dan Hiskia de genade geeft om op de Heere te blijven vertrouwen. Hij blijft op de Heere vertrouwen en iedere keer opnieuw zie je dat hij vraagt, Heere, wat moet ik doen? En dat hij naar de tempel gaat om daar de brieven die uiteindelijk Sanherib ook laat sturen voor de Heere neer te leggen. En als het ware te zeggen, Heere, leest u het nou zelf eens wat die Sanherib over u zegt. Dat u een God bent die niet kan verlossen. En dan verlost God. Maar zeer waarschijnlijk in die dagen dat daar die dreiging is, in die dagen dat misschien ook die Sanherib zijn gezantschap naar Jeruzalem heeft gestuurd, in die dagen werd Hiskia ziek. Dat het niet is na die geweldige overwinning van de Heere dat er meer dan 180.000 soldaten op 1 nacht sterven door de engel van de Heere. Dat blijkt uit de woorden volgens mij in vers 6 wat we gelezen hebben. En ik zal u bij de hand van de koning van Assyrië redden evenals deze stad. En ik zal deze stad beschermen. Dus voordat de Heere die geweldige overwinning behaalt op de koning van Assur, is daar die ziekte van Hiskia. Hiskia werd ziek tot stervens toe. En dan komt de profeet Jesaja bij hem. En die brengt een boodschap die niet zo fijn overkomt. Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Nou, dat moet voor Hiskia best een geweldige dreun geweest zijn. Hij wist natuurlijk dat hij heel ernstig ziek was. Er was een zweer. En uiteindelijk zou hij daaruit aan gaan sterven. Maar als Hizkia dan die boodschap hoort, dan keert hij zich om naar de muur en dan bidt hij tot de Heere. Het is heel apart, hè, dat hij dan zijn gezicht omdraait. Hij ligt op het bed, hè, als het ware. Jesaja, die is net bij hem geweest, of die staat er misschien zelfs nog. En dan keert hij zich van Jesaja af naar de muur. Je zou kunnen, ja, het is als een muur. Nee, maar in dit geval denk ik dat hij zich volledig wil concentreren. Want het is natuurlijk niet zo dat die Joden, net als wij, bidden handjes gevouwen en ogen dicht. Maar met open ogen bidden. En Jesaja die bidt een gebed tot de Heer en hij zegt, och Heere, bedenk toch dat ik in trouwen met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. Het is een heel kort gebed. Hij zegt niet, Heere, maak me beter. O Heere, ik ben er nog helemaal niet aan toe om te overlijden. Maar hij bidt en in feite zegt hij hier, Heere, ik heb gewandeld zoals u het gevraagd hebt. Het lijkt misschien hoogmoedig zoals hij dat gebed uitspreekt. Maar gezien het leven van Hizkia geloof ik dat absoluut niet. Hizkia pleit hier op het woord van de Heer, op de beloften van de God. Van God, he, staand op de beloften van mijn Heer en God. Want die beloften in de Torah, in het Oude Testament, zijn daar inderdaad dat de Heer een belofte heeft gedaan aan Israël. In Deuteronomium hoofdstuk 4... en daarvan het laatste vers. En u moet zijn verordeningen en zijn geboden die ik u heden gebied alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de Heere uw God u geeft alle dagen. Hoofdstuk 5, ook het laatste vers. Heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat en uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. Dus de Heer had beloofd dat als je zou wandelen volgens de wet, als je zou wandelen volgens de wil van de Heere, dan zou je je dagen verlengen, dan zou je lang leven in het land Israël, in het land Kanaan. En Hizkia had met een volkomen hart de Heere gediend. Hij is degene die dus eigenlijk pleit op Gods woord en zegt, Heer, u hebt het toch gezegd. Als je mij dient, als je je houdt aan mijn inzettingen en verordeningen, dan zul je lang leven in het land. En Heer, ik ben nu pas 39, want dat was hij. 39 jaar oud. En Hizkia huilde erg. Het was een heel emotioneel gebed. Kort, maar heel krachtig. En dan is Jesaja, dat kan je in kronieken lezen, dat staat hier niet vermeld, maar die is dan eigenlijk nog op het terrein van het koninklijk paleis en die krijgt dan, als hij in de voorhof is, de boodschap gaat terug. En ga naar Hizkia en ga tegen hem zeggen, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen, ik zal de stad beschermen, ik zal u redden uit de hand van de koning van Assyrië. Ik heb uw gebed gehoord en ik heb uw tranen gezien. Wat geweldig. Wat geweldig dat er een God is en dat er maar één God is. En dat is de God van de Bijbel, dat is de God van Israël. De God die hoort en de God die ziet. Het is diezelfde profeet Jesaja die in het tweede deel dan van Jesaja eigenlijk die afgoden als belachelijk naar voren brengt. He, iemand plant een boom en nou ja, die groeit, hij kan er zelf niks aan doen, die groeit tot een prachtige boom uit. En dan hakt hij hem om en dan kookt hij zijn potje op een deel van het hout. Een ander deel gebruikt hij om zich te warmen en het andere deel, daar maakt hij een god van. En dan buigt hij daarvoor neer en zegt hij, u moet mij helpen. Ik weet niet of je het van de week nog gezien hebt op de televisie. Het was even met het journaal over dat stierenrennen daar in Pamplona. En dan gingen de mensen ook eerst een soort zegen of bescherming bidden van een of ander heilige beeld wat in een nis in de muur stond. Die moest ze helpen. Die moest ze beschermen. Maar de Heere zegt, die afgoden, die hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben voeten, maar ze gaan niet. Je moet ze van de ene plek naar de andere plek dragen. Want anders verzetten ze geen centimeter. Maar ik ben de levende God. Ik ben de God die inderdaad ogen heeft die zien en oren heeft die horen. En wat geweldig, ook als wij in moeite, in verdriet, in teleurstelling, in wat al niet voor moeilijke situatie ons bevinden, dat we dan tot God mogen bidden en dat Hij ons gebed hoort en dat Hij ook onze tranen ziet. Wat geweldig. Een God die zich ontfermt. Een God die barmhartig is. Het is Jesaja die dus die prachtige boodschap moet brengen, ook over de bescherming van de stad. Waarom is Hiskia eigenlijk zo van slag doordat hij moet gaan sterven? Nou ja, misschien sowieso al het feit dat hij pas 39 is. Maar daarnaast, Hiskia heeft een geweldige herderlijk hart. Zijn volk gaat hem erg ter harte. Ik heb het al gezegd, hij laat dat volk onderwijzen. Hij probeert dat volk mee te nemen in de dienst aan de ware God. En hoe moet dat nou als hij er niet meer is? Daarnaast heeft Hiskia nog geen kind. Hij is kinderloos op het moment dat hij zo ernstig ziek is. En hoe moet dat dan met de belofte van de Messias? Want de Messias zou toch komen uit de lijn van David? En hij hoort bij die lijn. Hij is een van die schakels in die ketting. Maar er is nog geen zoon geboren. De Heere zegt, ik ga 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. Waarom nou 15 jaar? Waarom geen 14? Waarom geen 10? Waarom geen 20? 15, dat is 3 keer 5. Dat kennen we allemaal nog wel, denk ik, van de lagere school. De tafel van 5. Of 5 keer 3. Tafel van 3. Maar in ieder geval, 5 is het getal van de genade in de Bijbel. Dat is de letter He, de H. Abraham. Sarah met een H eindigend. Dat zijn de nieuwe namen van Abraham en Sarah. Ze krijgen er allebei een H bij. Dat we zeggen genade. En 3 is het getal van de volmaakte Godheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus het is de geweldige God van de Bijbel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik ben die ik ben, die zijn geweldige genade bewijst aan Jesaja. Hij heeft het niet verdiend, het is genade. Ook al heeft hij inderdaad geleefd zoals de Heer het wilde, het is toch genade. Ik zal voor u, en dit zal voor u het teken zijn van de Heer, dat de Heer dit woord dat hij gesproken heeft doen zal. In het boek Kronieken, daar kan je lezen dat Jesaja aan Hiskia zegt van nou, wat moet de zon doen? Moet hij teruggaan of moet hij vooruitgaan? Hier in Jesaja wordt dat niet gezegd. Hier wordt gezegd gewoon wat de Heere dus besloten heeft. Ik laat op de schaalverdeling van Agas zonne wijzen, de schaduw die door de zon is gedaald, 10 treden teruggaan. En de zon ging 10 treden terug op de zonnewijzer, op de schaalverdeling. Ik heb al even aan het begin gezegd, het is zeer waarschijnlijk dat Agas, de vader van Hiskia, ook de zon aanbad. He, zoals de Egyptenaren ook de zon aanbaden, Ra, de zonnegod. Maar de Heere laat hier zien dat hij boven de zon staat. De zon is niet de allerhoogste, nee, de schepper is de allerhoogste. En die God, die schepper van zon, maan en sterren, hij is degene die de zon beveelt. En de zon gaat 10 treden terug. Dat is diezelfde God die in de dagen van Jozua het gebed van Jozua verhoorde, toen Jozua zei, zon sta stil en maan sta stil. En toen duurde die dag inderdaad een dag langer. Bijna een dag langer. En ik heb wel eens ergens gelezen en gehoord dat men uiteindelijk uitgerekend heeft met betrekking tot de ruimtevaart, geloof ik, dat men kwam nog een klein stukje tekort. En dat zijn precies die 10 treden van dat wat we hier in Jesaja lezen. Ik weet niet precies hoeveel een trede is, hoeveel minuten dat is, of hoeveel seconden, maar in ieder geval, die dag duurde langer. En de zon ging terug. Ja, dat is natuurlijk in ons wereldbeeld vandaag iets wat onbekend is en ook waarvan zegt, ja, maar dat kan gewoon helemaal niet. Ja, toch is het wat de Bijbel zegt. Het is de schepper die dat zegt. En die weet toch zeker wel hoe het zit? Ik kom er zo meteen nog even op terug over dat wonder met die zonnewijzer. De schaalverdeling. En dan schrijft Hizkia een geschrift. Het is een soort lied. Het is in twee gedeelten op te delen. Het eerste gedeelte gaat over hoe die zich voelde en hoe die het beleefde toen die ziek was. En het tweede gedeelte gaat over het feit hoe die het beleefde toen die genezen was. Eigenlijk was die genezing bijna een opstanding. Want hij was ongeneeslijk ziek. Hij was ten dode toe ziek. Maar het is de Heere die door een wonder hem geneest. Ja, de Heere gebruikt daar in dit geval wel een geneesmiddel voor. De Heere kan genezen zonder geneesmiddelen. Maar de Heere geneest ook soms en misschien zelfs wel vaak door geneesmiddelen. Door een dokter. Hij is degene die uiteindelijk dat allemaal kan gebruiken. Maar soms geneest de Heer ook niet. En misschien is dat ook wel zelfs vaak geneest de Heer niet. En dat is natuurlijk veel moeilijker te accepteren. Als dat je genezen wordt. Over het algemeen gesproken. En toch mogen we dan weten dat de Heer uiteindelijk het beste met ons voor hebt. Al lijkt dat misschien in onze omstandigheid dan ja, eigenlijk heel tegenstrijdig. De Heere weet wat hij doet. Die vijgenkoek, een klomp vijgen, vers 21 hebben we dat gelezen. Laat men een klomp vijgen nemen en die als een pleister op de zweer leggen, dan zal die genezen. Dat was een geneesmiddel wat bekend was in die tijd. En ik heb gelezen dat zelfs ook in ons land dat die manier van genezen bekend was. Een klomp vijgen, er zaten geconfijte vijgen in. Dus het was heel zoet. En die vijgen, dat zoete, dat heb je trouwens bij honing ook, dat is hygroscopisch, dat trekt water aan. Dus als je dat op een wond legt, dan wordt in feite de pus die in die wond zit eruit gezogen. En de bacteriën, die kunnen niet tegen dat hele hoge zoetgehalte, die gaan dan ook dood. Bij honing is het nog mooier, want daar ontstaat waterstofperoxide door een reactie. En daar gaan die bacteriën ook dood. En zo is het dat middel wat de Heere gebruikt om uiteindelijk te genezen. Dat geschrift, daar is heel veel over te zeggen, dat ga ik niet doen vanwege de tijd. Maar Hizkia, hij zei op de helft van mijn dagen, moet ik heen gaan. Ik zei, ik zal de Heere niet zien in het land van de levenden. Dat is een hele aparte uitdrukking dat hij dat zegt. Want hij heeft nooit de Heere gezien. Er is maar één koning die de Heere gezien heeft en dat is Salomo. De Heere verschijnt aan Salomo in totaal 3 keer. Maar verder is er geen enkele andere koning die de Heere heeft gezien, want de Heere sprak altijd door een profeet. Ook bij Hizkia, de Heere sprak iedere keer door een profeet. Maar ik zal de Heere niet zien in het land van de levenden. Is dat misschien de Messias-verwachting van Hizkia? Hij geloofde in de komst van de Messias. Hij geloofde dat die Messias ook God is. God en mens. Ik zal de Ik Ben niet meer zien. Niet zien in het land van de levenden. Wat geweldig dat ook wij de Heere mogen verwachten. Dat we mogen uitzien naar het moment, zoals al gezegd is en gebeden is, dat we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat we hem mogen zien in het land van de levenden. Dat we niet het graf door hoeven te gaan om de Heere te zien. Dat we erbij zullen zijn als die komt. De Heer Jezus die God en mens is. Dan is het Hizkia die dan zichzelf voorgesteld heeft. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mijn einde gemaakt hebben. Ik stelde het me voor tot de morgen toe als een leeuw. Zo zal hij al mijn beenderen breken. voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt worden. Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik. Nou, mijn kraanvogel, die piept nou niet zo erg. En die maken een heleboel herrie, een kraanvogel, hebben ze wel eens gezien. Maar ze maken een hoop herrie. Maar waarschijnlijk, volgens het Hebreeuws, moet je misschien lezen als een chilpende zwaluw. Zo piepte ik. Ik keerde als een duif. En dat hele klagelijke geluid van een tortelduif, hè? Dat heeft iets melancholieks. En dat chilpen van de zwaluw. Die beelden gebruikt Hiskia om, als het ware, ja, zijn hele emotie neer te leggen. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog. Heere, ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Dat woordje borg, dat kom je voor de allereerste keer tegen in de geschiedenis van Jozef, de zoon van Jacob. Jozef zit op de troon in Egypte. Wat een geweldig wonder. Wat een wonderlijke geschiedenis. Wat een wonderlijke geschiedenis. Die spreekt zo ontzettend veel van de Heer Jezus. Maar Jozef zit op de troon en zijn broers komen uiteindelijk ook koren kopen. En dan moeten ze die jongste zoon, Benjamin, meebrengen. Maar als ze dan terugkomen van die eerste reis, is Jacob dat helemaal niet van plan. Want hij zegt, ik ben er al één kwijt. En zometeen ben ik deze ook nog kwijt. Alsof hij verder geen kinderen heeft. Maar goed, Simeon zat in de gevangenis bij Jozef. U berooft mij van kinderen, zegt hij dan tegen de broers. Maar uiteindelijk, ja, dan is het eten op en dan moeten ze toch. Ruben had trouwens van tevoren gezegd, nou ja, goed, als we weer moeten gaan en ik breng hem niet terug, mag ik mijn twee oudste zonen doden. Ja, dan blijf je zelf lekker buiten schot. Maar dan is het Juda. Juda bij die tweede reis, voordat ze weggaan, dan zegt Juda, u moet hem meegeven, want die man heeft ons gezegd, jullie komen me niet meer onder ogen als die jongste zoon er niet bij is. U moet hem geven, maar ik zal borg voor hem zijn. En dan geeft Jacob hem mee. We denken soms dat die Benjamin, want dat is natuurlijk Benjamin, die jongste zoon, dat er een klein jongetje was. Maar wij, mijn vrouw en ik, zijn net die geschiedenis aan het lezen. En we lazen gisteren dat hij, als hij dan naar Egypte gaat, dat hij al 10 zonen heeft. Dus zo jong was hij niet meer. Tenminste, niet iemand van 15, 16 jaar misschien. Misschien dat hij wel getrouwd is toen hij zo oud was. Dat gebeurde daar natuurlijk wel makkelijk. In ieder geval, en dan komen ze dan bij Jozef. En uiteindelijk regelt Jozef het zo dat Benjamin schuldig bevonden wordt aan het stelen van zijn beker. En dan komen ze terug. Dat is heel bijzonder. Als je dan ziet dat ze het opnemen ook voor Benjamin. Ze scheuren allemaal hun kleren als dat dan zichtbaar wordt. Dat die beker in die zak van Benjamin ligt. En dan komen ze bij Jozef en dan neemt uiteindelijk Juda het woord. En dat vind ik zo schitterend. Want dat was Juda die het initiatief nam om Jozef te verkopen. Hij zei, laat hem verkopen aan de Ismaëlieten. En diezelfde Juda, hij is degene die daar dan als een advocaat een geweldige pleidooi houdt, maar in feite zichzelf daar zegt van, ik zou het niet kunnen zien als ik terugkom en die jongen is er niet bij dat mijn vader van verdriet sterft. Maak mij maar slaaf en laat hem maar gaan. Wat een ontzettend prachtig stukje uit de Bijbel is dat. Waar we de Heer Jezus in zien, de grote Juda, die zegt tegen God de Vader, straf mij maar en laat haar maar gaan. Hij is onze borg. Hij is degene die het voor ons heeft opgenomen. Hij is degene die in onze plaats is gaan staan. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? En dan vers 15, wat zal ik spreken zoals hij mij heeft gezegd, heeft hij het gedaan. God heeft zijn belofte waargemaakt. Dat is wat Hiskia zegt. Zoals hij het heeft gezegd, heeft hij het gedaan. En dat is zo, broeders en zusters. Wat God zegt, dat doet hij ook. Daar kunnen we op staan, op die belofte. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Hij heeft het zo gedaan. En nu mag ik al mijn jaren gerust verder gaan. De bitterheid van mijn ziel te boven gekomen. Zie de bitterheid, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest. En zo kunnen we ook in ons leven bittere dingen meemaken. Ziekte, verdriet, moeite, relatieproblemen. En de Heere kan die bitterheid tot vrede maken. Shalom. En shalom is niet alleen dat er geen oorlog is, maar dat heeft met voorspoed te maken, met rijkdom, met welvaart, met al datgene wat een mens in feite zo graag wil hebben. U hebt mijn ziel lieflijk omhelst, van het graf van de ontbinding vandaan gehaald, want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Al mijn zonden achter uw rug geworpen, wat geweldig. Hiskia wist heel goed dat hij ook zonden deed. Ook al komt dat in het leven van Hiskia bijna niet tot uitdrukking. Misschien 1, ja uiteindelijk 2 keer. Ook aan het eind als je doorleest in hoofdstuk 39. Maar al mijn zonden hebt u achter uw rug geworpen. Met andere woorden, God ziet er niet meer op. Het is de profeet Micha, een tijdgenoot van Jesaja, die daar ook zoiets moois over zegt als het gaat over de toekomst van Israël. Micha, hoofdstuk 7. Micha 7. Vers 18. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat om de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? Er is maar één God, er is sowieso maar één God, ja de drie enige God bedoel ik dan natuurlijk wel, maar er is maar één echte, ware, waarachtige God en dat is de God van de Bijbel. Alle andere goden zijn afgoden, hoeveel aanhangers ze ook hebben, dat maakt niet uit. Er is maar één ware God en die God vergeeft. Geen enkele van die andere goden vergeeft, ja dan moet je van alles en nog wat doen, misschien dat hij dan vergeeft. Maar deze God heeft alles zelf gedaan. En hij is een God die trouw bewijst, die goede tieren is, die zich ontfermt. En dit gaat natuurlijk over Israël, zometeen in de toekomst, dat het belijdenis van Israël is. Van het overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël. Dat ze zullen zeggen, wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hiskia heeft het meegemaakt. Hij heeft het beleefd. Al zijn zonden had de Heere achter zijn rug geworpen. God keek er niet meer op. En dan zegt hij, het graf zal u niet loven. De dood u niet prijzen. Maar wie zal u prijzen? De levende, die zal u loven zoals ik vandaag. De levende, dat was natuurlijk voor Hiskia gewoon letterlijk. Hij was voor de dood had hij gelegen, maar nu was hij weer levend. Als het ware een soort opstanding. Maar voor ons geldt dat natuurlijk in geestelijke zin. Wie kunnen namelijk de Heere loven? Wie moeten de Heere loven? De levenden. De geestelijk levenden. Wij die dood waren in zonde en misdaden, Efeze. Wij zijn levend gemaakt met Christus door zijn dood en opstanding. Kolossenzen hoofdstuk 2. En wij moeten de Heere loven. De Heere loven is niet iets van, nou kijk maar, als je zin hebt, doe het maar. Loven is een opdracht. En die kortste psalm uit de Bijbel. Looft de Heere alle gij volken en prijst hem alle gij naties. Staat in een gebiedende wijs. Daarom mogen wij de Heere loven en prijzen, omdat we levend geworden zijn. De Vader zal zijn kinderen met uw waarheid bekendmaken. Doen we dat ook, vaders? Maken wij onze kinderen bekend met uw waarheid? En die waarheid is natuurlijk in de eerste plaats de Heer Jezus, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarnaast natuurlijk het geschreven woord. De Heere was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken al de dagen van ons leven in het huis van de Heere. En daar zie je hoe belangrijk dat huis van de Heere voor Hizkia was. Want dat was ook zijn vraag geweest toen hij dus zo ernstig ziek was. Wat is het teken dat ik naar het huis van de Heere zal opgaan? Mijn snarenspel zal klinken al de dagen van ons leven. Hoeveel dagen kreeg hij erbij? Nou ja, dat moet je dan even uitrekenen. 50 keer 360 volgens de Joodse jaartelling. Maar hij kreeg er 15 jaar bij. En nu kom ik nog even terug op die zonnewijzer. Daar staat namelijk in het Hebreeuws, als daar schaalverdeling staat, staat er gewoon in feite treden. Het woordje treden, ma'alot in het Hebreeuws, dat kom je 5 keer in dat vers 8 tegen. Ma'alot, en dat betekent treden. Ha-ma'alot, de treden. En nu zijn er 15 psalmen in de Bijbel, psalm 120 tot en met 134, waarin onze Bijbel dan bedevaartslied boven staat. Maar in de Statenvertaling, daar ziet u staan, een lied hama'alot. Lied van de treden, of lied met betrekking tot de treden. En ik geloof, en met mij gelukkig ook nog anderen, dat Hizkia die 15 psalmen bij elkaar gezocht heeft, misschien heeft hij er ook wel een paar zelf geschreven, want er staan ook psalmen bij waar geen schrijver boven staat, zodat er voor ieder jaar een lied was in de tempel. Bedevaartsliederen, men heeft daar bedevaartsliederen van gemaakt, omdat ze misschien later ook wel inderdaad gezongen werden toen men opging naar Jeruzalem en toen men opging naar de tempel. Maar letterlijk staat er dus liederen van de treden of lied van de treden boven iedere psalm. En dat woord, dat is dus in die zonnewijze terug te vinden. Het is Hizkia die inderdaad zegt, omdat de Heere mij verlost heeft, daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken al de dagen van ons leven in het huis van de Heere. En wat geweldig dat wij met elkaar dat huis van de Heere mogen vormen. Dat wij, als wij verlost zijn, en ik hoop dat iedereen die hier aanwezig is ook verlost is door dat offer van de Heer Jezus, door zijn opstanding uit de doden, dat we dan samen de Heer mogen loven, mogen prijzen, snarenspel, gitaar, maar ook andere instrumenten, mogen laten klinken tot eer en glorie van de Verlosser, van de Vergever, van de Redder, van de Bevrijder, van de Genezer. Ja, glorie zij zijn heilige en heerlijke naam. Amen.